podcast is het vervolg op de vorige podcast. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, is het misschien handig om dat als eerste te doen. Want in de vorige podcast heb ik je verteld over een bloedtest die ik heb gedaan, omdat ik al een hele tijd best wel heftige energieklachten had die ik niet kon thuisbrengen. En de bloedtest heeft een hele hoop voor mij opgehelderd en heeft er tevens voor gezorgd dat ik een hele hoop oorzaken heb kunnen aanpakken. En daar wil ik meer over vertellen in deze podcast. Niet omdat ik zo ontzettend graag over mezelf vertel. Ook wel een beetje natuurlijk. Nee hoor, een grapje. Maar vooral omdat ik denk dat je er veel uit kunt halen voor jezelf. Superleuk dat je weer luistert naar de Eetrust podcast. Van harte welkom. Mijn naam is Ineke van Huxloot. Ik ben transformatiecoach voor vrouwen, eetrust expert. En in deze podcast neem ik je mee in goede zelfzorg, in zelfliefde, in het overwinnen van belemmerend eetgedrag. Dus dan moet je denken aan emotie eten, overeten, eetbuien. En ik zie belemmerend eetgedrag als een symptoom en niet als een probleem op zich. Nou, in deze podcast dus een vervolg op de vorige. Heel even een korte terugblik. Ik heb een bloedtest gedaan, een energetisch-morfologische bloedtest. Die is heel uitgebreid. En daaruit kwam dat ik al hele lange tijd een hoge stressbelasting heb, waar ik niks van wist. Want ondanks dat ik wel een stressvol jaar heb gehad, was eigenlijk de uitputting niet in verhouding met de stress en de emoties. Bovendien heb ik in de afgelopen jaren heel goed geleerd om stress en emoties te reguleren. Dus er klopte iets niet. Nou, dat bleek ook, want uit mijn test kwam een hele hoge belasting, veroorzaakt door geopathie. Nou, in de vorige podcast leg ik helemaal uit wat dat is, maar heel in het kort, dat is eigenlijk stressbelasting door elektrosmog en door het energienetwerk wat onder de aardkorst verstoord raakt door elektrosmog. En mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen allerlei soort van vage klachten ontwikkelen. Dat was bij mij dus het geval. Dus je moet je voorstellen, mijn lichaam, mijn zenuwstelsel is daar heel gevoelig voor. Raak daardoor uit balans. En eigenlijk 's nachts als je slaapt is het de bedoeling dat je herstelt. Maar als je lichaam continu aan het kalibreren is om terug te komen in de gewone goede stand, in de oplaadstand, terwijl er constant een verstoring op de lijn is, dan laad je niet goed op met energieproblemen, zeg maar, tot gevolg. En dan kan je nog zo'n gezonde leefstijl hebben, nog zo goed eten. Maar ja, dat is gewoon een soort dweilen met de kraan open. Nou, wat er ook uitkwam, was dat mijn insulinegevoeligheid nog meer verbeterd mag worden. Als je deze podcast al langer luistert, weet je dat ik geen suiker eet en eigenlijk een hele gezonde eetstijl heb. En het afgelopen half jaar, of jaar misschien zelfs wel, heb ik toch veel te veel gezeten. Dus enerzijds omdat ik mijn boek geschreven heb, anderzijds omdat ik gewoon veel content maak. En het is nou eenmaal een soort van logisch dat je achter je bureau zittend werkt. Nou, inmiddels heb ik dat veranderd in staand werken. Ik neem dit dus ook op terwijl ik sta. Want veel zitten heeft dus invloed op je insulinegevoeligheid. En wat betekent dat concreet? Dat de antennes op je cellen, de receptoren worden die genoemd, worden dan minder gevoelig voor glucose. Dat kan ook zorgen dat je vaak honger hebt, dat je veel trek hebt in zoet, dat je geen maaltijden kan overslaan. Dat was bij mij allemaal niet het geval. Niet meer, hè, want ik heb wel een heel verleden met trillerigheid en veel eetmomenten moeten hebben, vaak trek in zoet, heel ook vermoeid naar het eten. Maar dat is allemaal niet meer. En toch, zitten is het nieuwe roken, hè, zeggen ze wel eens. Dus te veel zitten, daar, ja, dat is gewoon niet goed. Dus dat was wel echt ook een aandachtspunt voor mij. En het gevolg van eigenlijk ook die stress, hè, de mentaal-emotionele stress die gewoon natuurlijk iedereen heeft. Hè. We zijn allemaal mensen en er gebeuren allemaal dingen in je leven. Maar ook dus de stress door de geopathie had als gevolg in mijn geval dat er allerlei voedingsstoffen ook onttrokken worden aan je lijf. Ja, en dan ontstaan er tekorten. De grootste tekorten bij mij persoonlijk, hè, dus als jij dit nu luistert, hoeft dat bij jou niet zo te zijn, is magnesium, hoewel heel veel mensen een magnesiumtekort hebben. Dus die kans is groot dat dat voor jou wel ook geldt. En bij mij ook nog specifiek een B12 tekort. Nou, dus in deze podcast wil ik je ook meenemen van wat heb ik nou gedaan en hoe ga ik hier nou mee om? Nou, nogmaals, ik zie klachten als een signaal van het lichaam en ik wil de oorzaak van de oorzaak weten. Waarom ga ik met dit soort klachten niet naar de huisarts? En nogmaals, dit is echt even een disclaimer. Dit gaat over mij, waarom ik bepaalde keuzes maak. En ik zeg dit alleen om je te laten weten hoe ik dit doe. En dit is geen soort van anti-reclame tegen de huisarts. Helemaal niet zelfs. Dus dat is wel echt een disclaimer. Ik vertel je hoe dit voor mij werkt. Nou, waarom ga ik niet naar de huisarts? Huisartsen zijn opgeleid voor eigenlijk het bestrijden van ziekte met medicatie. Hè? Een arts gaat niet voor niks medicijnen studeren. En die is dus eigenlijk opgeleid om bepaalde medicatie te matchen of bepaalde klachten te matchen met medicatie. In mijn visie is dat het symptoom bestrijden en eigenlijk terug je lijf indrukken. En soms is medicatie noodzakelijk, maar voor een hele hoop dingen geloof ik dat, dat er ook andere manieren zijn. En dat zijn de manieren waar ik persoonlijk voor kies. En als je kijkt naar de opleiding geneeskunde is het eigenlijk pas sinds de laatste 2-3 jaar dat leefstijl wat meer een onderdeel begint te worden van de opleiding. Gelukkig, want voorheen kregen artsen maximaal 4 uur van hun 6-jarige opleiding over voeding en leefstijl. Nou, dat is natuurlijk veel te kort om daar echt goede kennis over te hebben en patiënten op dat vlak te begeleiden. Gelukkig zie ik wel steeds meer, hè, want ik volg ook een aantal huisartsen bijvoorbeeld op LinkedIn. En zie ik wel dat er steeds meer huisartsen ook bewust hiervan worden, zich ortomoleculair gaan bijscholen en veel meer gaan zitten ook op de rol van stress, van emoties en van voedingsstoffentekorten, noem ik het maar even. Hè? Dus vitamine, mineralen, als oorzaak van klachten. En nou, dat doet me deugd, maar ik kies dus zelf ook altijd voor die weg. En als ik al naar iemand toe ga, is dat in mijn geval altijd een ortomoleculair therapeut. Wel met artsachtergrond. Dus dat is dan iemand die opgeleid is als huisarts, maar dan nu de ortomoleculaire kant is opgegaan. Dan heb je voor mij de beste combinatie. Nou, ik geloof dus ook dat het lichaam heel veel wijsheid heeft en dat klachten dus ontstaan vanuit disbalans. Dat bleek dus ook uit mijn bloedtest, hè? Want door een disbalans trekt je lijf energie of voedingsstoffen weg uit andere gebieden, omdat één gebied nou eenmaal meer aandacht vraagt en dan gaat alles daarheen, maar dan ontstaat er ergens anders een tekort en raak je uit balans. Nou, dit noemen ze natuurlijk alternatief. Persoonlijk vind ik dat bijzonder, want mijn visie is dat een lichaam nooit een medicijntekort heeft. Dus zijn eerder medicijnen een alternatief voor de natuurlijke oplossing. Maar ik weet ook dat wat nu reguliere geneeskunde genoemd wordt, dat is gebaseerd op medicijnen. Voor mij is het precies andersom. Ik denk dat we, ons lichaam is natuur en dat we eerst vanuit de natuur moeten kijken wat er hersteld kan worden. En dat heeft niks met zweverigheid te maken. Maar kijk, als je nagaat, voor 1900 stierven de meeste mensen aan infectieziekten door gebrek aan hygiëne bijvoorbeeld. Maar nu sterven de meeste mensen aan leefstijlgerelateerde ziekten. Dus denk aan hart- en vaatziekten, aan diabetes type 2. Met alle complicaties die daarbij horen. Dus ja, ik denk wel degelijk dat er in onze leefstijl, en zeker nu we in een tijd leven waarin onze hygiëne veel meer geoptimaliseerd is, dat er ook heel veel te halen valt uit die natuurlijke weg. En daarbij, ik ben natuurlijk ook opgeleid als leefstijlcoach bij Richard de Let van Oersterk. En ik heb ook heel erg in die opleiding geleerd. En nou ja, eigenlijk moet ik zeggen, ik ben tot inzicht gekomen. Want ergens weet je een hele hoop dingen al. Alleen weet je dan niet helemaal precies hoe het zit. En dat heb ik dus wel geleerd in de opleiding. Maar dat als je kijkt naar hoe wij geprogrammeerd zijn, evolutionair gezien, en hoe wij nu leven, dan leven we eigenlijk heel onnatuurlijk in vergelijking met onze programmering. Dus we leven nu voornamelijk achter een bureau, een zittend bestaan voor veel mensen. Onze voeding wordt ook geproduceerd bijvoorbeeld in fabrieken. Mijn voeding niet, want ik maak dingen zelf en ik koop niks wat voorbewerkt is, maar ik bedoel, ga maar eens na. Zelfs bij een slager barst het er van de worsten en de schnitzels en de slavink is allemaal bewerkt. En in de supermarkt alles wat in een verpakking zit en uit een fabriek komt, of waar mensenhanden aan te pas gekomen zijn, is bewerkte voeding. Wij zijn geprogrammeerd voor natuurlijke voeding. Maar bijvoorbeeld ook kunstlicht, hè, is ook een enorme. Kijk, het is prachtig dat het uitgevonden is, alleen het verstoort wel ons bioritme en het voegt stress toe aan ons systeem. En onze stress is tegenwoordig psychische stress, hè, door verwachtingen die we hebben van onszelf of die anderen van ons hebben, door verantwoordelijkheden, door dat we een beperkte eigenwaarde hebben, angsten, bang om tekort te schieten of bang om tekort te komen, schuld, schaamte. Dat zijn allemaal vormen van psychische stress die enorm belasten. En weet je, ik snap ook, hè, de maatschappij is zoals die is. En ik ben wat dat betreft heel praktisch en heel nuchter. En ik heb ook geen enkel streven om alles 100% te compenseren. Dus ik zit hier 's avonds ook niet met kaarslicht. Ik kijk ook gewoon tv. Alleen, ik heb er wel aandacht voor en ik volg mijn lijf. Dus wat heb ik gedaan om mijn lijf te ondersteunen? Nou, sowieso die tekorten, hè, even heel praktisch, magnesium en B12 kan je gewoon suppleren. Ik suppleerde al omega-3 en D3 en K2. Superbelangrijke basisvitamine. Hè. Vitamine D3 was ook een groot onderliggend tekort van veel mensen die heftige coronaklachten hadden bijvoorbeeld. En omega-3, dat is een vetzuur wat wij zelf niet aan kunnen maken, wat je binnenkrijgt door bijvoorbeeld het eten van vette vis. Als je echt aan de hoeveelheid wil komen die nodig is en gezond is, hè, dan moet je 7 keer per week vette vis eten. Nou, ik denk dat dat heel veel mensen niet lukt, mij in ieder geval niet. Dus ik neem dat als basissupplement ook, omdat omega-3 heel belangrijk is voor het brein, maar ook voor gezonde darmen bijvoorbeeld. Hè. En onze darmgezondheid heeft een enorme invloed op je algehele gezondheid. Dus als je darmen blij zijn en gezond zijn, dan over het algemeen is je algehele welzijn, je mentale staat en je algehele gezondheid ook beter. Nou, dus die supplementen om tekorten aan te vullen. En sowieso had ik al in de basis supplementen. Nou, voor die geopathie draag ik inmiddels een hanger. Die dus ook beschermt tegen die elektrosmog. En ik heb een speciaal kastje wat je met een stekker in het stopcontact kan pluggen. Wat eigenlijk de frequenties, de energiebelasting binnenshuis, wat allemaal via de leidingen en de elektriciteit gaat, neutraliseert. Nou, dan heb ik staand werken geïntroduceerd en niet af en toe een half uurtje staan. Ik sta in de basis de hele dag en ik zit als ik pauze heb. Dus ik stel mijn ontbijt meestal uit. Dat neem ik rond 1 uur of 10 of 11, net hoe het uitkomt, ook met gesprekken met klanten. En dan ga ik even zitten. Hè? En later op de dag, ik lunch meestal niet rond lunchtijd, maar ik eet meestal rond een uur of 3:30 nog iets. Dan ga ik ook even zitten. Dat heb ik een week gedaan op mijn pantoffels. Dat is niet zo goed bevallen, want ik had echt onwijs zere voeten. En nou, voor mijn benen was het ook best wel een vette omschakeling. Dus ik draag nu mijn hardloopschoenen, omdat die goede vering hebben. En ik heb een speciale mat aangeschaft. En ik sta er nu even naar te kijken. Dus als je hoort dat ik een beetje afgeleid ben, dan klopt dat. Even kijken of ik weet hoe die heet. Nou, dat zie ik even zo niet. Nou, in ieder geval, het is een mat voor verantwoord staand werken. En er zit een beetje zo'n soort van vering in. Hij werd geadverteerd als het voelt alsof je op bosgrond staat. Nou, ik ben dol op het bos, dus dat was alleen al goed. Maar het zorgt ervoor dat je eigenlijk een beetje een verende ondergrond hebt, zodat je je gewrichten bijvoorbeeld niet onevenredig belast raken. Waardoor je dus op een gezonde manier langer staand kan werken. Dus nou, dat leek me fijn. Ik mocht hem 30 dagen gratis op proef gebruiken. Dus die tijd is nu ingegaan. En als het me goed bevalt, dan schaf ik hem aan. Nou, verder, ik wandel meer buiten. Dat plan ik dus ook echt bewust in, zeker aan het begin van mijn dag. Dus daar begin ik ook mee. Hè. Sowieso is nuchter bewegen ook heel goed voor je insulinegevoeligheid. Dus sommige mensen denken, nee, voordat je gaat sporten moet je eerst goed eten. Nou, nuchter bewegen is gezonder. Dus ik doe dat. Ik ga op mijn nuchtere maag eigenlijk buiten wandelen. En zeker vorige week, toen vroren, toen was het, scheen het zonnetje, was het heerlijk. En dat het vries is dan voor mij ook nog een voordeel. Want mijn hond die springt in elke sloot die ze tegenkomt. En hoe viezer, hoe beter. Dus je snapt, daar word ik niet altijd blij van. Maar vorige week was alles bevroren. Dus ik kon ook gewoon de hond de hele route loslaten. En niet alleen delen van de route, de slootvrije delen, zeg maar. Dus dat was top. Maar en misschien denk je nu, nou liet je dan hier voor je hond niet uit. Jawel, maar elke keer meer in korte stukken. En ik doe nu echt één langere ronde in een zo groen mogelijke omgeving. Ook voor het daglicht. Want ik ga gewoon niet super goed op donkere dagen en op winter. Dus ik wil zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenkrijgen. Dus dat. Nou, en verder nog twee dingen. Hè. Om de parasympathische activiteit te stimuleren. Dus je moet je voorstellen, we hebben sympathische activiteit, dan sta je aan en we kunnen bijna niet meer uit. Hè. Veel mensen kunnen niet uit hun hoofd komen, kunnen niet meer goed ontspannen, kunnen hun lijf niet goed voelen, kunnen emoties niet goed voelen. En met parasympathische activiteit, als je dat bewust stimuleert, dan ga je opladen. Want parasympathisch is je rem, je oplading, je heling. Nou, daar zijn heel veel manieren voor. Hè. Je kan yoga doen, je kan ademhalingsoefeningen doen. In mijn eetrustprogramma bied ik daar bijvoorbeeld hypnoses en meditaties voor aan, zodat je echt in een diepe ontspanning komt. Maar ik heb voor mezelf ook een kleurboek voor volwassenen aangeschaft. Want kleuren, van die mandala's kleuren, is ook een soort ritmisch. Het is op een bepaalde manier creatief bezig zijn. En dat is ook heel mindful, waardoor je daarmee ook parasympathische activiteit stimuleert. Dus nou, ik zit nu af en toe gewoon even een kwartiertje te kleuren om even zo'n soort van tot mezelf te komen. En dat, ja, dat werkt heel goed voor mij. En ik ben exorfinevrij gaan eten. Ik ga daar een aparte podcast helemaal aan wijden. Die komt eraan, niet volgende week, maar de week daarna. Als je nog niet geabonneerd bent op deze podcast, druk even op het belletje. Dan krijg je sowieso een melding als er weer wat nieuws online staat. Want daar ga ik nog uitgebreid op in. Waarom ik dat doe, wat het me oplevert en hoe exorfinevrij eten er dan uitziet. Maar heel in het kort, het is vrij van gluten. Daar worden je darmen ook blij van. Het is vrij van koemelk. En ook van soja, maar dat had ik sowieso al niet. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, Jezus, en wat eet je dan nog wel? En het klinkt allemaal heel ingewikkeld en vervelend. Nou, zo ervaar ik het totaal niet. Dat komt ook omdat ik inmiddels daarin voor mezelf allerlei manieren heb gevonden om dingen goed voor me te laten werken. En dat ga ik ook wel met je delen in de podcast. En uiteindelijk, hè, het hele eetrustprogramma is ook gebaseerd op hoe laat ik dingen goed voor mij werken? Hoe creëer ik het zo dat het voor mij werkt? Want anders blijf je een soort opgelegde dingetjes doen. Terwijl ik veel meer geloof in hoe laat je het jezelf goed gaan. En hoe dat voor jou is, hoeft niet hetzelfde te zijn als voor je buurvrouw of je schoonzus of je beste vriendin. En sowieso vind ik het belangrijk om dingen niet als een soort van tijdelijk project te doen. Hè? Want nou, dat herken je vast wel. Dan doe je het een tijdje en dan laat je het los en dan ben je ook weer terug bij af. Dus ik probeer bij alle dingen die ik doe te kijken van hoe maak ik er een routine van. Nou, om ergens een routine van te maken moet je in ieder geval zorgen dat het je niet onwijs veel wilskracht en energie kost de hele tijd. Want anders ben je tegen jezelf aan het vechten en dat is geen lange termijn strategie in mijn optiek. Dus nou, sowieso hè, alvast een paar tipjes. Hoe maak je dan een routine? Nou, sowieso is het heel belangrijk om van zelfzorg een prioriteit te maken. Daar zitten bij onwijs veel mensen al blokkades op. Hè, want het is vaak makkelijker om voor een ander te zorgen dan voor jezelf. Soms vinden we er wat van. Hè, dat is egoïstisch of heb ik geen tijd voor. Dus zelfzorg, goed voor jezelf zorgen, vraagt ook zelfacceptatie, goed in contact kunnen zijn met je gevoel, met je behoeften. En dat kun je gewoon leren. Hè? En goed voor jezelf zorgen is een besluit. Dat je dan nog niet helemaal weet hoe het moet en hoe je dat kan implementeren, dat kan je leren. Onder andere in het eetrustprogramma. Maar in de basis is het een besluit. En wat ik dus ook doe, is mijn nieuwe gewoonte in mijn bestaande routines integreren. He, dus ik zei net al van ik maak een hele hoop dingen zelf. Dat vind ik belangrijk, want ik wil weten wat erin gaat. En dan weet ik tenminste zeker dat het, dat het puur eten is. Alleen, ik ben ook moeder, ik ben ondernemer, ik ben echtgenoot. Ik heb ook nog hobby's, ik vind mijn vrije tijd belangrijk, ik wil kunnen ontspannen. Dus ik zit niet te wachten op een extra takenlijst. En dat betekent dat bij mij alles wat ik zelf klaarmaak zonder veel gedoe moet kunnen. En ik wil er meestal nooit meer dan 10 minuten zelf werk aan hebben. Nou, daar heb ik een hele manier voor om dat te doen. En een van die manieren is dat ik sowieso die baksels bijvoorbeeld maak terwijl ik sta te koken. Want dan sta ik toch al in de keuken. En bij alles zoek ik naar hoe kan ik dit voor mezelf creëren. Dus ik hoop dat dat ook iets is waarmee ik jou mag inspireren. Hè? Want heel vaak wat we doen is, we weten waarom het niet lukt, waarom het niet kan, waarom je er geen tijd voor hebt. Maar ik vraag me altijd af, hoe kan het wel? En wat moet ik daarvoor doen en wat moet ik daarvoor laten? Hè? En het is misschien een beetje een raar voorbeeld, maar ik heb dat dus met strijken bijvoorbeeld ook gedaan. Ik had echt op een gegeven moment bergen strijk liggen, want het huishouden is mijn hobby niet, laat ik dat zo zeggen. Er is aan mij ook absoluut geen huishoudelijk talent verloren gegaan. Uiteindelijk, ik wil wel dat mijn blouse netjes gestreken is en dat mijn kind er fatsoenlijk uitziet als die naar school gaat. Dus ja, die strijk die doet zichzelf niet. En ik heb geen huishoudelijke hulp verder. Dus daar moest ik toch wat op verzinnen. En wat ik nu gemerkt heb, of al maanden doe, omdat ik me afvroeg, hoe kan ik het nou zo voor mezelf creëren? Nou, er ging even wat verkeerd in de vorige opname. Er ging ineens een belletje af, ik weet het niet. Maar ik was aan het praten over strijken. Dus ik vroeg mezelf af, hoe kan ik dat voor mezelf creëren? In plaats van, waarom lukt het niet? Want ik wist wel waarom het niet lukt. Als ik midden op de dag denk, oh ja, shit, ik moet nog strijken. Of in het weekend, dan heb ik er helemaal geen zin in. Want dan wil ik gewoon tijd met mijn gezin doorbrengen. Dan gebeurt het dus niet. Dus wat ik nu ontdekt heb voor mezelf, is als ik opsta, dan zijn mijn mannen zo bezig hierboven in de badkamer en daar kan ik dan toch allemaal niet bij. En dan ga ik eerst even een kwartiertje strijken. En dat werkt heel goed, want het is ook een soort van mindful. Omdat ik het elke dag een kwartier doe, of niet elke dag hoor, maar 3 dagen in de week of zo, een kwartier doe, strijk ik elke keer 4, 5 shirtjes of blousjes weg. Is het geen opgave. Ik heb ook niet het gevoel dat het me extra tijd kost, want ik moest toch wachten op dat die mannen klaar zijn in de badkamer. Maar mijn zoon is 12. En een half. Dus die maakt zijn eigen ontbijt, die maakt zijn eigen broodtrommel. Dus dat hoef ik ook niet allemaal te doen. Hè. Dat heb ik ook allemaal, die verantwoordelijkheid heb ik bij hem zelf neergelegd. Dus ja, als iedereen klaar is, gaan we wel gezamenlijk naar beneden. Maar dan heb ik dus de strijk al gedaan. Nou, dat werkt voor mij onwijs goed. Hè, en daar gaat het voor mij ook over. Om voorbereid te zijn, om te kijken hoe je het voor je kan laten werken. Hè? En ik noem dat succesvoorwaarden creëren. Daar heb ik ook uitgebreid in mijn boek over geschreven. En ik vraag me dus ook telkens af, wat kost energie en doe ik dus niet? Of richt ik zo anders in dat het mij niet zoveel kost? Dus even heel praktisch een voorbeeld. Hè? En ik zeg niet dat dit de manier is voor jou. Ik vertel je alleen hoe het voor mij werkt en waarom ik dingen doe. En dus weer vanuit hoe kan ik het creëren voor mezelf waardoor het voor mij werkt. Nou, wat ik bijvoorbeeld doe is mijn diners plan ik altijd 3 dagen vooruit. En ik heb een selectie van avondeten, van diners, die ik gewoon gemaakt heb. Ik heb daar zelf flashcards voor besteld, gewoon op bol.com. Dat zijn van die kleine kaartjes. En daar schrijf ik dan de naam op van bijvoorbeeld prijsschotel. En eventueel op de achterkant hoe je het moet maken of waar ik het recept vandaan heb. En al die flashcards die zitten bij mij in een pot. Dus ik kan altijd heel makkelijk dat uitleggen. En dan denk ik, ja, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik. Dan weet ik gewoon wat ik daarvoor in huis moet halen. En ik doe dat altijd 3 dagen vooruit en dan heb ik de boodschappen in huis. He, dus dat is voor mij ook voorbereid zijn. Weten welke diners goed in de smaak vallen. Soms schrijf ik ook op het kaartje het cijfer wat mijn gezin er aan geeft. Want ik vind het altijd belangrijk dat we allemaal lekker eten. En ik maak er soms voor mijn mannen wat extra's bij. Hè. Mijn zoon eet graag gebakken aardappeltjes. Die eet ik zelf niet. Maar dan doe ik een gerecht waarbij ik dat dan zelf niet eet of iets vervangends maak. En voor hem wel. Maar ik zorg altijd dat het niet superveel werk is. Ik sta nooit langer dan 20 minuten in de keuken voor mijn diner. En ik eet altijd puur onbewerkt en gezond. En dat is dan wel exclusief oventijd. Hè? Als iets in de oven moet, dan reken ik dat er niet bij. Dus het werk wat ik er zelf aan heb. Voor mij werkt dat goed. En ik heb dus ook die boodschappen in huis. Dus ja, dan grijp je nooit mis. Nou, ik heb bijvoorbeeld zelf ook altijd een basisvoorraad in huis. Hè? Een droge voorraad, zou je kunnen zeggen. Zodat ik altijd wat kan maken. Nou, als je deze podcast al vaker gehoord hebt, ik hou van warm eten. Warm eten geeft mij ook een bepaalde voldoening. En daarmee bedoel ik niet diners, maar een warm ontbijt, een warme lunch, een warm diner. En bijvoorbeeld, ik eet onwijs graag pannenkoeken bijvoorbeeld. Maar die maak ik dan met groenten of met fruit erin verwerkt. En met bijvoorbeeld amandel of boekweitmeel. Dus ik heb altijd amandelmeel in huis. Ik heb altijd boekweitmeel in huis. Ik koop dat ook online. Dat is veel goedkoper. In grotere verpakkingen. Ik heb daar altijd potten van in huis. Maar bijvoorbeeld ook noten heb ik altijd in huis. Zaden, pitten, eieren. En qua groenten bijvoorbeeld altijd courgette en winterpeen. Want daar kan je sowieso heel goed soep van maken. Ik doe dat ook trouwens samen. Ik noem dat mijn supersoep. Maar dat is courgette, winterpeen en wat tuinkruiden, bouillon. Dat kook ik. Een beetje tomatenpuree erbij. Dan de staafmixer erin. Dan heb je gewoon een hele goede basis voor tomatensoep. Dat noem ik mijn supersoep. Maar bijvoorbeeld courgette en winterbeen gebruik ik ook om broodvariaties mee te maken in de basis. Omdat ik probeer om in elke maaltijd groenten te verwerken. En bijvoorbeeld geraspte wortel kan je ook supergoed in een pannenkoekje verwerken. Dus dat doe ik altijd. En ik heb altijd bananen en appels in huis. Want een geprakte banaan met een eitje erdoorheen En eventueel een lepeltje amandelmeel. Maar je kunt het ook gewoon alleen geprakte banaan met ei doen. En dan, dan kan je daar een lekker pannenkoekje van bakken. Of je kunt er nog wat geraspte kokos doorheen doen voor kokospannenkoekjes. Dat soort ontbijtjes, ik word daar onwijs blij van. En dus met die voorraad kan ik altijd dingen maken. En kijk, voeding geeft een bepaalde bevrediging. Hè? Voeding geeft dopaminebeloning in het brein. Dat zal altijd zo zijn. Zo werkt ons lichaam nou eenmaal. Het is overigens ook de basis voor eetbuien en voor emotioneel eten. Hè? Want juist omdat eten een beloning geeft, grijp je er vaak naar als je eigenlijk wat anders nodig hebt. Dus daar ben ik wel, daar heb ik mezelf zo in gereguleerd dat ik geen eetbuien en emotie eten meer heb. En daar zijn de klanten die meedoen aan het eetrustprogramma ook naar onderweg. Maar uiteindelijk, die dopamine beloning en eten geeft bevrediging. Dus daarom vind ik het ook belangrijk dat je dingen eet die je lekker vindt, maar ook die dat bepaalde behoeften die je hebt bevredigen. Dus daarom eet ik warm, want warm geeft mij een bepaalde mate van comfort. Dus dan wordt voeding voor mij ook comfortfood. En dat vul ik dan in met gezonde voeding. He, dus dat moet je niet onderschatten, want het voorkomt ook het gevoel dat je iets tekort komt of dat je iets niet mag. He, een voorbeeld bij mij, nou sowieso die pannenkoeken, maar bijvoorbeeld ook cappuccino. Dat geeft mij een heel warm gevoel. Ze noemen koffie natuurlijk wel eens een bakje troost. Dat werkt bij mij ook echt zo. Alleen, ik ga niet goed op koemelk. En ik vind Oatly eigenlijk een te belastende variant. Is een beetje ongezond voor mij. Dus ik gebruik ongezoete amandelmelk bijvoorbeeld. Maar die cappuccino, ja, dat geeft mij een bepaald gevoel. En dat creëer ik dan binnen voedingsmiddelen waar mijn lichaam ook goed op gaat. En dat is hetzelfde met, ik ben echt iemand die graag brood eet. Alleen het brood van de bakker, daar ga ik niet goed op. Want ik word echt doodmoe van brood. Of in ieder geval van de gluten in brood. En mijn darmen gaan ook niet goed op die gluten. Niet dat ik darmklachten heb, maar dit bleek bijvoorbeeld ook uit mijn bloedtest. Dat gluten gewoon niet goed zijn voor mijn lijf. Maar dan maak ik dus allerlei broodvervangers. Waardoor ik wel de bevrediging heb van brood, maar niet de belasting van brood, ja, hoe mijn lichaam dat zeg maar ervaart als belasting. Dus nou, ik hoop in ieder geval dat je op deze manier ook een wat ander perspectief hebt gekregen om naar dingen te kijken, hoe je het jezelf dus goed kan laten gaan op basis van signalen van je lichaam en op basis van hoe je nieuwe routines kan creëren die goed voor jou werken. Want alles wat voelt als een taak, moet je op wilskracht doen, moet je volhouden. Dan val je weer terug, dan heb je zo'n mislukkinggevoel en dat wil je uiteindelijk niet. He, dus als het gaat over hoe laat je het nou jezelf echt goed gaan, dan moet je dat zien als een proces op langere termijn waar je telkens kleine stapjes in neemt. Omdat je daarmee veel beter routine kan creëren dan in één keer de hele boel omgooien en het helemaal anders gaan doen. Dus wil je meer leren daarover? Als je nou zegt, ik vind dit inspirerend, ik wil hier ook meer over leren, over het creëren van rust in je lijf en in je hoofd. Hè? Want wachten tot de omstandigheden beter worden is over het algemeen geen goede strategie, want er gebeurt altijd wat. Dus het gaat vooral heel erg over hoe kan je het creëren voor jezelf. Rust in je lijf, in je hoofd. En dat is ook primair waar eetrust over gaat. Hè? En voeding is daar een onderdeel van. Maar zeker je mentale en emotionele weerbaarheid vergroten is daar een heel groot onderdeel van. Nou, zeg je nou, daar wil ik meer over weten. Op eetrustexpert.nl kan je je aanmelden voor een gratis masterclass waarin ik hier nog verder op inga. Op de website kan je meer lezen over het eetrustprogramma als je daar interesse in hebt. En je mag ook altijd op de contactpagina een belafspraak maken als je eens eventjes wil sparren over jouw situatie met mij. En hoe je dit voor jezelf zou kunnen creëren en of mogelijk het eetrustprogramma iets voor je is. En ik realiseer me dat we in deze podcast ook gesproken hebben over voeding en over supplementen. Maar waar ik even een mogelijk misverstand wat ik gelijk uit de weg wil ruimen is... ik doe voeding en supplementen ter ondersteuning van een gezonde leefstijl. Maar primair, als je kijkt naar het woord eetrust, staat rust niet voor niks in hoofdletters. Het gaat echt over... het jezelf goed laten gaan, waarbij eetgedrag, storend eetgedrag, emotioneel eetgedrag, echt een symptoom is van onrust en stress. En zolang je daar niks aan doet, verandert er dus niks. Dat is dus ook de reden dat op dieet gaan nooit een structurele verandering is, omdat je juist de onrust en de stress en ook de energielekken in je lichaam, maar ook in je mentaal-emotionele weerbaarheid moet aanpakken. Want anders blijf je zo'n soort van vechten tegen jezelf. En dat wilde je nou precies niet. Nou, geniet je van deze podcast en vind je mijn benadering en mijn visie op eten en eetgedrag interessant? En zou je daar meer over willen weten? Dan kan je ook mijn boek bestellen, het Eetrustboek. Als je gaat naar eetrustexpert.nl/boek, dan kan je hem daar bestellen. En je kunt hem ook bestellen in een bundel met nog een online programma erbij, met nog extra e-books erbij die verdiepend ingaan op verschillende thema's uit het boek. Dus doe daar zeker je voordeel mee. Hou er wel rekening mee. Het boek is echt super voor inzichten, voor een introductie in mijn methode of een naslagwerk. Veel klanten hebben het boek ook aangeschaft om dingen nog terug te kunnen lezen. Maar uiteindelijk gaat er echt iets veranderen bij jou als je het gaat implementeren. En ja, daarvoor moet je echt in actie komen en is lezen natuurlijk. Lezen is vooral bewustwording, maar je verandering zit hem echt bij de implementatie. Nou, volgende week gaat de podcast over het verschil tussen een dieet en een leefstijl. Want ik zie dat dat heel vaak door elkaar gehaald wordt. En dat dat dus ook een van de hoofdredenen is waarom je soms het gevoel kan hebben dat je alles geprobeerd hebt, dat niks lukt of niks voor je werkt. Dus dat lijkt me een belangrijk onderwerp om op in te gaan. Dat is voor de podcast voor volgende week. Nogmaals, ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Druk dan even op het belletje. Dan krijg je sowieso een notificatie als er weer een nieuwe aflevering online staat. Voor nu, super dankjewel voor het luisteren naar de Eetrust podcast. Heel graag tot in de volgende aflevering. En zorg goed voor jezelf.